Het grote moment is aangebroken. Dat is eigenlijk misgaat. Maar ga je daarachter regelen of moet ik dat doen? Kijk, de geboorte van Isaac. In vers 1 van dat hoofdstuk, God bezocht Sara. Ik heb eens gekeken waar je dat verder nog vindt in Genesis, niet in de hele Bijbel, maar in hoofdstuk 50 komt dat ook voor. Dit is natuurlijk een positieve betekenis van het woord. Hè? We kennen ook het woord bezoeking. En daar zit letterlijk het woord bezoek in. In het Engels heet dat visitation. En dat is heel vaak negatief. Een bezoeking, nou, dat kennen we ook nog wel in het spraakgebruik. Dat is een oordeel dat over je komt. Maar een paar keer is het ook heel positief. En dan geven de moderne vertalingen het ook liever weer met zo'n uitdrukking als God zag naar haar om. En volgens zijn belofte deed hij aan haar wat hij had gezegd. En zij werd zwanger. Natuurlijk heeft Abraham daarbij een rol gespeeld. Er is één vertaling in Hebreeën 11, in de Telos-vertaling notabene, die ik het liefste gebruik. Al ben ik er niet zeker van dat het daar correct vertaald is. Wordt het vers zo weergegeven dat God aan Abraham de kracht gaf tot zaaduitstorting. Nog eenmaal aan deze oude man de kracht gaf om werkelijk een kind te verwekken. Dus hij was maar niet iemand die toekeek alsof de God een soort maagdelijke geboorte in Isaac tot stand bracht. Hij bezocht haar, maar Abraham verwekte Isaac, zoals de geslachtsregisters het later ook zeggen. En Rashi vertelt erbij, maar ja, we vragen ons vaak af waar hij zijn informatie vandaan had. Hij zegt, ze werd zelfs zwanger voor de vrouwen in Abimelechs huis. En dat komt omdat de tekst daar Paul op volgt. Ze werden genezen, maar voordat die mannen dat ontdekt hadden en die vrouwen zwanger hadden gemaakt, was Sara al zwanger. En dan lacht Sara opnieuw. Maar nu is het, ja, geen wonder natuurlijk. Nou was Isaac ook geboren, dat was niet meer zo moeilijk. Het was een geloofslach. Merkwaardig, dit drie keer lachen. Isaac, ja, het is wel een erge verbastering, dat komt door de Griekse vertaling. In het Hebreeuws is het Yitzchak, van het werkwoord tzachak, lachen. Het doet me altijd denken aan Psalm 126, toen de Heer ons uitleidde. Dat was uit Babel, terug naar Sion. Toen werd onze mond vervuld met lachen. En dat heeft natuurlijk ook een betekenis voor de eindtijd. En eigenlijk voor deze tijd. Waar Israël teruggebracht wordt naar zijn land en hun mond vervuld wordt met lachen. En ik vind het ook belangrijk om deze tijd en de toekomst erbij te betrekken. Omdat wij in Isaac heel veel zullen terugvinden van Yeshua zelf. Met name natuurlijk straks in Genesis 22... waar het gaat om het offer van Isaac. Maar in zijn geboorte en in zijn wederkomst zie ik één geheel. En dat is in het Oude Testament in de Tenach vaak het geval. Jesaja 9 vers 5, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En in vers 6 zit hij op de troon van David en de wereld is vol van gerechtigheid en vrede. In de Tenach vloeien de eerste en de tweede komst van Yeshua in één. Dat leverde de Joden problemen op. Wordt hij nou geboren in Bethlehem of verschijnt hij met de wolken des hemels? Nou, u en ik weten het antwoord, allebei, op verschillende tijdstippen. Maar zo zullen we dat ook zien in deze geboorte van Isaac, die vooruitwijst naar de geboorte van Yeshua, maar ook naar zijn komst. Maar dat zal nog wel duidelijker worden. Het allereerste wat we lezen na deze blijde gebeurtenis, is wat er gebeurde toen Isaac werd gespeend. De kinderen waren toen heel lang aan de borst. En in het oosten bij de Bedouinen heb je dat nog. Dat de kinderen al lang kunnen rondlopen en toch even bij mama komen drinken. Dus soms waren ze pas een jaar of drie als ze van de borst afgingen. En dan werd zo'n kind gespeend. De eerste keer de navelstreng doorgesneden, de tweede keer gespeend. Er zijn vele fasen waarin een man van zijn moeder wordt losgemaakt. En de laatste keer is als hij trouwt. En dan vloeien er ook meestal traantjes. Trouwens, bij elke gelegenheid vloeien er traantjes. Het is een zevenvoudige losmaking, maar daar wijden we nu niet over uit. Maar het is de gelegenheid waarbij het conflict uitbreekt tussen Ismaël en Isaac. Gespeend worden betekent een zekere zelfstandigheid. En wij kunnen natuurlijk niet helpen. Ismaël op een of andere wijze spreekt toch voor de Arabische wereld. En hoewel er christenen Arabieren zijn, denken we toch vooral aan de moslimwereld. Maar dat toch niet alleen, want eigenlijk is dat nog helemaal niet zo makkelijk om te zeggen dat die, dankjewel, dat Ismaël de moslimwereld voorstelt. Wat we in elk geval kunnen zeggen, en dat weten we uit Galaten 3 en 4, Isaac staat voor het principe van de genade. Isaac is de zoon van de vrije vrouw. Ismaël is de zoon van de slavin. Hij vertegenwoordigt het principe van de wet. En dat betekent in de taal van Galaten 4, is dit het conflict tussen de wet en de genade. Nou moeten we dat altijd goed begrijpen. Aan de wet is niks mis. De wet is van God zelf. Romeinen 7 zegt, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het gaat om het wetticisme. En dat is eigenlijk van menselijke makelij. De wet als een middel om daardoor in een goed blaadje bij God te komen. Dat is wat het echte Jodendom nooit geweest is. Het Jodendom is een religie van pure genade. Want als je de wet overtreden hebt, dan kun je door het offer altijd weer bij de Heere God terugkomen en de gemeenschap met hem herstellen. Elke gelovige onder de Torah, elke ware rechtvaardige heeft altijd geleefd uit de genade. Maar het wet als principe van eigen verdiensten staat tegenover het principe van de genade. Dus dat moeten we goed begrijpen hoe dat conflict is. Dat woord bespotten, dat is heel merkwaardig. Als je dat vervolgt, de rabbijnen wijzen daarop dat dat woord spotten een aantal keren voorkomt in de Tenach, of een variant, een verwant woord. Het zij voor dat merkwaardige woord spelen, dat zegt de vrouw van Potifar. Deze man drijft zijn spel met mij, en dan bedoelt zij dat in erotische zin. En in Exodus 32 bij het gouden kalf, daar staat, ze stonden op om te spelen. Dan gaat het ook over afgodische ontucht. En hetzelfde woord wordt ook gebruikt in 2 Samuel 2... als het gaat om de mannen van Abner en Saul tegenover de mannen van David die elkaar daar doodvechten. Dus het is een woord met een hele diepe inhoud. Het gaat hier om de zonden tegen het 6e en het 7e gebod. Het gaat hier om de gruwel die zich openbaart in Ismaël uit jaloezie. De mens onder de wet, de wettische mens, is altijd jaloers op de mens die leeft uit de genade. En dat kun je ook begrijpen, want wie leeft uit de wet, die moet altijd verschrikkelijk zijn best doen om de gunst van God te verwerven. En de mens die uit de genade leeft, die hoeft helemaal niet zijn best te doen. Ik zou bijna zeggen, dat is zelfs verboden. Je moet niet je best doen. Een kind dat zijn best moet doen om de liefde van de vader, van de moeder te winnen, daar is iets grondig mis in de verhoudingen. Leven, dat zie je in handelingen ook. Heel vaak die wettische joden wezen het af, het evangelie, en dan kwam het tot de heidenen en dan werden ze jaloers en dan kwamen ze dat werk verstoren. Want ze gunden het ook niet aan de heidenen. Dus het gaat hier niet om de Torah als een grote geschenk van God. Het gaat hier om de mens die de Torah misbruikt om op eigen kracht de gunst van God te verwerven. En daarom altijd opbokst tegen de genade. Bij de geestelijke leiders in de evangelie zie je dat grote conflict ten opzichte van de genade die zich in Yeshua openbaarde. Abrahams hart gaat uit naar Ismaël. Dat is en blijft zijn oudste zoon. Het was in zekere zin geen goede liefde. Het was net zo'n foute liefde als je later ziet bij Isaac, die Esau aantrekkelijker vond dan Jacob. Esau meer lief had dan Jacob. En daarmee is er een conflict. En dat conflict, dat kan zich ook in onze levens afspelen. Waar je liefde voor het natuurlijke, voor je familiebanden, in conflict komt met de liefde van de dingen van God. Want Gods liefde gaat uit naar de verbondslijn. Hij kijkt niet of Ismaël of Isaac de sympathiekere van de twee is. En later bij Jacob en Esau hetzelfde. Het gaat niet om sympathie. Het gaat om waar is de lijn van het verbond. Jacob is de ware tzaddik, de rechtvaardige, niet Esau. Hoe sympathiek die als mens ook mogen zijn. Abrahams liefde voor Ismaël komt in botsing met Gods heilsplannen. Maar dat wil niet zeggen dat God Ismaël afschrijft. Of je nou bij Ismaël denkt aan de moslimwereld, of dat je bij Ismaël denkt aan Israël naar het vlees. Israël dat bewust kiest voor dit wettische standpunt. In beide gevallen is er belofte voor dat volk. En dat blijkt als Hagar het huis moet verlaten, want dat moet gebeuren. Sarah zegt het tegen Abraham dat hij dat moet doen. En de Heere God zegt, luister naar Sarah, je vrouw. Dat moeten wij mannen altijd leren. De Heere God zegt af en toe tegen ons, luister naar Sarah, je vrouw. En af en toe zegt hij, luister niet naar Sarah, je vrouw. En de kunst is om te weten wanneer hij het een zegt of wanneer hij het ander zegt. Maar in dit geval moest hij doen wat Sarah zei. Want de slavin kan niet erven, de zoon van de slavin kan niet erven met de zoon van de vrije. Ze kunnen niet onder één dak. Die twee principes verdragen elkaar niet. En je ziet dat, je zou de hele kerkgeschiedenis erbij kunnen halen om hetzelfde te illustreren tot op de dag van vandaag. Het principe van het wetticisme, door je best te doen bij God in een gunst te komen, dat verdraagt zich niet met het leven uit de pure genade. Wetticisme is altijd een verkapte vorm, of zelfs een hele openlijke vorm, om door je best te doen de gunst van God te verwerven. Ze moeten gaan, maar God laat ze niet aan hun lot over. Het is voor de tweede keer dat Hagar moet zwerven. En hoofdstuk 16, toen ze net zwanger was, was dat al de eerste keer. En in de taal van Galatenbrief betekent dat het vlees moet wijken voor de geest. De wet, beter gezegd het wetticisme, voor alle duidelijkheid, want wet en genade zijn niet in conflict met elkaar, maar het wetticisme moet wijken voor de genade. En ze dwaalt rond in de woestijn. Ibn Ezra zegt heel nuchter, als ze gewoon de rechte weg had genomen, dan had ze water genoeg gehad tot Beerseba. Dus dat ze water tekort kwam, dat lag niet aan Abraham. Hij neemt het voor Abraham op. Dat lag niet aan Abraham, dat lag aan het feit dat ze zelf begon rond te zwerven. Ja, dan kom je natuurlijk een keer zonder water te zitten. En het is heel merkwaardig dat God dan opnieuw duidelijk maakt dat hij Ismaël zal zegenen. Ook voor Ismaël, al was het alleen al omdat hij een zoon van Abraham is, is er zegen weggelegd. Dat geldt zowel voor de moslimwereld. Ik vind het zo mooi in Ezekiel 47 dat we lezen dat uiteindelijk in het Messiaanse Rijk de niet-Joodse inwoners van het land, dat noemen wij vandaag Palestijnen, zullen, althans als ze de heren van Israël gaan liefkrijgen natuurlijk, de God van Israël, dat zij zullen delen in diezelfde zegeningen van het beloofde land. Maar ook voor het Israël naar het vlees is er hoop. Want een Israël naar het vlees hoeft geen Israël naar het vlees te worden, te blijven. Er is voor iemand die leeft vanuit het wetticisme altijd hoop dat hij nog eens iemand wordt die mag leven uit de genade. En dat is voor elk wettisch mens zo en dat is ook zo voor Israël. God kijkt niet naar Ismaël, naar zijn afkomst, geboren uit een slavin. Ook niet naar de wandaad die Ismaël zelf gepleegd heeft. Dat heeft de spot gedreven met Isaac. God is welgezind tegenover Ismaël, omdat het een zoon van Abraham is. En als Ismaël dan dreigt te sterven daar in de woestijn en zijn moeder wanhopig is, dan herhaalt God de belofte die hij al eerder gedaan had voor Ismaël. In 16 en in 17 en nu in hoofdstuk 21. En de put waar God zich daar openbaart is de put waar hij zelf deze eed gezworen had. De eed van trouw ook aan Ismaël. Rashi zegt, Ismaël wordt niet beoordeeld naar zijn toekomstige wandaden. Want Rashi heeft dat ook in zijn hoofd. Kijk eens wat er van de Ismaëlieten is terechtgekomen. De grootste vijanden van Israël zijn daaruit voortgekomen. God kijkt niet naar de toekomst. Hij beoordeelt Ismaël niet naar zijn toekomstige daden, maar naar de toestand waarin hij op dit moment is. En er staat zelfs in vers 20, heel merkwaardig, God was met de jongen. Was het zo'n goede jongen dan? Hij werd een boogschutter en Rashi zegt dat betekent dat hij een struikrover werd. Nou ja, dat zullen we voor zijn rekening laten. In elk geval neemt zijn moeder Hagar, die uit Egypte kwam, dat weet u, die neemt deze jongen mee naar haar eigen afgodische thuisland. De afkomst van de jongen deugde niet en zijn toekomst deugt ook niet. Is het nou niet een geweldig toonbeeld van Gods genade dat iemand die aan alle kanten niet deugt, dat er toch hoop voor is, want Gods genade strekt zich nou juist uit naar mensen die niet deugen. Als je denkt dat je wel deugt, dan val je buiten de genade, want genade betekent per definitie dat je niks hebt om aanspraak op te maken, maar dat je alleen maar kunt leven vanuit de gunst van God. En juist daarom is er hoop voor Ismaël. En op geen enkele andere grond. Er moet nog een ontmoeting plaatsvinden met Abimelech. Daar gaat het tweede deel van hoofdstuk 21 over. Nou, in Genesis 20 hadden ze geen mooie ontmoeting gehad en dat was de schuld van Abraham. Maar Abraham is een ander mens. We maken allemaal vorderingen, als het goed is, in onze geestelijke ontwikkeling. Hij staat anders tegenover Abimelech. En dat is ook geen wonder. Ik sta een beetje verderop in die slide. Isaac is nu geboren, dat is punt 1. Er is hoop voor de toekomst. Heel concreet nu zichtbaar geworden in deze jongen. Abraham heeft naar Sara geluisterd en Ismaël weggezonden. Er is klaarheid gekomen in zijn omstandigheden. Er zijn rechte lijnen getrokken. Ismaël is van terzijde gesteld. In Isaac ligt alle hoop voor de toekomst. Dit is een Abraham met een rechtere rug. Die geen smoesjes meer nodig heeft. Mijn vrouw, dat is eigenlijk mijn halfzuster. En de Heer heeft me laten omzwerven en al dat soort verhalen. En Abimelech kan ook op een andere wijze Abraham tegemoet treden. Hoewel in vers 23 heeft hij nog wel reden om Abraham te wantrouwen. Dat krijg je er niet zomaar uit. Als je daar aanleiding toe gegeven hebt, dan mag je wel heel lang je best doen dat een ander daar overheen kan komen. Maar in vers 22 lezen we dat Abimelech de zegen erkent van God over Abraham. Dit is heel duidelijk, God is met jou, Abraham. Dat is geweldig als een mens dat tegen je kan zeggen. Ze hoeven niet van jou te zeggen dat je het altijd zo geweldig doet in je leven. Want dat doe je niet. Maar als een mens kan zeggen, hey, het is heel duidelijk, Abraham, dat jij een heel bijzonder gunsteling van de Heere God bent. Niet omdat je zo goed bent, maar gewoon omdat het zo is. Ik zie dat. God is met jou. En dit is eigenlijk een heenwijzing. Nu Isaac geboren is, en ik heb u al gezegd, daarin vinden we ook een heenwijzing naar de komst van de Messias in deze wereld. Het betekent dat de heidenen hier bij monden van Abimelech vrede komen zoeken met Abraham en daarmee met Israël. In Zacharia 8 lezen we dat mooie vers, weet u wel, van die 10 mannen die daar elk een slip zullen vastgrijpen van een Joodse man om zo de God van Israël te zoeken. Want we hebben gehoord dat God met je is. Dat zeg ik precies dezelfde uitdrukking. De Joden hebben ons dat precies uitgerekend. Er zijn 70 volkeren. Elke kleed heeft 4 slippen. En aan elke slip 10 mannen. Uit elk van de 70 volkeren, dat is elke Jood, neemt 2800 mannen met zich mee de zegen van het Vrederijk binnen. Dat vind ik wel mooi, zulke rekensommetjes. Tegenover elke van de 10 miljoen Joden die er momenteel zijn ongeveer, als ik me niet vergis, of zijn het er alweer 16 miljoen. In elk geval, daar staat elke Jood vertegenwoordigd 2800 mensen voor wie onder de volkeren aan wie de zegen van God zich zal uitstrekken. En Abimelech is een mooie voorbeelden daarvan. Hij herinnert Abraham er fijntjes aan, ik heb jou goed gedaan, Abraham. Toen jij met die verhalen bij me kwam, in Genesis 20 over je vrouw enzovoort, heeft God mij verhinderd dat ik zou zondigen? Integendeel, ik heb je goed laten gaan. Ik heb je goed gedaan. Ik heb je niet behandeld naar je leugen. Ik heb je vrij uit laten teruggaan en ik heb je rijk gezegend. Kun je niet ontkennen. En daarbij denkt hij aan vers 20, vers 15, zegt Rashi. Ik heb u gezegd, wat is het grote verschil? Dit is een man van grote statuur. Ik heb het nu over Abraham. Het enige is, dat is weer zoiets merkwaardigs. Er zijn van die details die je constant in het verhaal vindt. We denken, wat heeft dat nou voor nodig om dat nou te vertellen? Ze hebben oneenigheid over een put. En als je dan gaat zien dat het bij elk van de aartsvaders zo is. Bij Isaac vind je niet veel. Isaacs verhaal is een beetje het dunste van al die aartsvaders. Het enige wat je bij Isaac leest, dat is zijn eigen verhaal, Genesis 26. Hij was altijd de zoon van zijn vader, Abraham. En later werd hij de vader van zijn zoon, Jacob. Je hebt van die mensen. Die treffen het, die zitten zo ertussenin. Maar zijn eigen verhaal is Genesis 26, en dat gaat alleen maar over putten. Jacob, als die Rachel ontmoet, dan is die zo in de zevende hemel dat hij het deksel van de put tilt, waar normaal een aantal sterke mannen voor nodig zijn. En Jozef, die komt in de put, dan weet u meteen waar die uitdrukking vandaan komt. Ze hebben allemaal iets met putten. En dat is hier ook zo. Waarom is dat zo belangrijk? Dit waren herdersvorsten, levend in de woestijn. Putten zijn van levensbelang. Ik ga er niet te veel over zeggen, want dat komt binnenkort wel als we het over Genesis 26 hebben. Want het is heel erg belangrijk. De Filistijnen hadden al die putten dichtgestopt. Dit is onze geheime krachtbron. De putten waar het frisse water uit voortspoort, betekent leven en dood. Leven en dood. Daarom moet dat ook opgelost worden tussen deze twee. En dan weet u meteen waar de naam Beersheba vandaan komt. Beersheba. Sheba is een mooie Hebreeuwse woordspeling, want het woord betekent zowel zeven als eet. Zijn die dames in de zaal die Elisabeth heten? U heet Elisabeth. En dat komt van het Hebreeuwse Elisheva. Mijn God is eed. Mijn God is eedzwering. Mijn God houdt zijn eden. Mijn God is trouw. De vrouw van Aaron heette zo. En dat vind je beide hier. Het is een put waar ze samen een eed gezworen hebben, een verbond hebben gesloten. Maar het is ook de put van de zeven. Want Abraham heeft zeven lammetjes apart gezet. Kijk, als wij tegenwoordig een verdrag sluiten bij de notaris, dan komt er een hoop papierwerk aan te pas en er worden handtekeningen gezet. Dat ging allemaal in die tijd niet zo. Dan waren de symbolische tekenen, denk maar aan de schoen in het verhaal van Rut, weet je wel. Als die losser dat stuk land koopt van Elimelech, dan trekken ze een schoen uit en dat is een soort symbool, een symbolische handeling. Daar komen concrete dingen aan te pas die dat onderstrepen. En die zeven lammeren zijn een verbondsteken. Die zeven lammeren, Abimelech, die moet je van mij aannemen. En als je mij probeert te bedriegen, elke keer als je naar die zeven lammeren kijkt, dan zeg je, oh, wacht even, ik heb een verbond met Abraham. Ze plant ook een tamarisk. Want vrienden, dat is mooi, maar als je elkaar voortdurend op de lip zit, u weet bij Laban en Jacob heb je dat later ook, daar is het een steenhoop, een grens tussen jou en mij. We zijn goede vrienden, maar we willen dat ook graag vooral zo houden. En dan is het altijd verstandig om elkaar niet al te vaak te ontmoeten. Dus er wordt duidelijk een soort grens tussen de twee getrokken. En dan staat er vlak voor dat geweldige hoofdstuk 22, Abraham roept de naam des Heer aan. Dat is pas de tweede keer dat het in het boek staat. In Genesis 4, vers 26, in de dagen van Enos, begon men de naam des Heer aan te roepen. Dat is een heel mooi moment. Weet u waarom ik het extra belangrijk vind? Omdat de geschiedenis van Abraham eigenlijk uit drie delen opgebouwd is. En die drie delen zijn heel makkelijk te herkennen, want elk volgende deel, deel 2 en 3, beginnen met de woorden na deze dingen. Achare hadabarim. En dat geeft steeds een nieuw begin aan. Na deze dingen. Hoofdstuk 22 begint met de uitdrukking na deze dingen. En daardoor ontstaan er drie delen in Abrahams geschiedenis. Hoofdstuk 12 tot 14. En dat eindigt met de geschiedenis van Melchizedek. Een type van Yeshua. Koning van de vrede, koning van de gerechtigheid. Dus dat gedeelte eindigt als het ware met een voorafschaduwing van het Messiaanse Rijk. Maar dat is hier in hoofdstuk 21 ook zo. Met dat verbond van Abimelech, dat misschien niet zo interessant is om te lezen. U gaat er gauw overheen, want hoofdstuk 22, daar wilt u naartoe, dat is allemaal veel mooier. Maar dit is heel belangrijk. Hiermee wordt dit gedeelte afgesloten. Dit is een fase in het leven van Abraham. Isaac is geboren als een heenwijzing naar de komst van de Messias. Er is zegen voor Israël, aangeduid notabene in Ismaël. Ismaël, dat is Israël naar het vlees dat uiteindelijk toch ook in de zegeningen zal delen. Dat is de belofte van Ismaël. En het eindigt met vrede die gesloten wordt met de heidenen. En het eindigt met Abraham die de naam van Adonai aanroept. Einde van de tweede fase in de geschiedenis van Abraham. En nu komen we tot een heel nieuw begin. En dat is hoofdstuk 22 tot halverwege hoofdstuk 25 wanneer Abraham sterft. Na deze dingen. En dat begint met dat merkwaardige woord, ja ik ben een verzot op de Statenvertaling, met dat woord verzocht. Zelfs de herziende Statenvertaling heeft er nu van gemaakt op de proefstellen. En dat kan ik ook wel begrijpen. Vandaar dat ik toch maar stiekem bij die Statenvertaling blijf. Want daar staat het gewoon wat er staat. God verzocht Abraham. Wat betekent dat nou? Verzoeken is een lang woord, een ingewikkelde term. Ik moet u daar even de aandacht op vestigen. Je hebt drie soorten verzoekingen in de Bijbel. Je kunt het morgen allemaal op het internet teruglezen, dus probeer me nu even goed te volgen. In de eerste plaats, God verzoekt mensen. Dat is hier bij Abraham zo. Je vindt dat ook in Exodus 15, vers 25. God test zijn volk. Hij verzocht hen daar. Dat wil zeggen, hij stelt het op de proef, dat is ook de betekenis wel. God test zijn volk, hij stelt zijn volk op de proef. En Jacob Sforno, een Joodse geleerde uit wat latere tijd, 16e eeuw, die zegt, dat doet God alleen met de rechtvaardigen. Dat doet hij nooit met de goddeloos. Maar dat is een hele mooie gedachte. God doet dat met de rechtvaardigen. Waarom zou hij de rechtvaardigen op de proef stellen, als toch al duidelijk is dat het rechtvaardigen zijn? Om die rechtvaardigheid eruit te halen. Om eruit te halen wat hij er zelf ingelegd heeft. Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En als God een mens op de proef stelt, dan wil hij zijn eigen beeld in die mens terughalen. En soms is daarvoor de verzoeking het op de proef stellen nodig. Wij zouden nooit geweten hebben dat Abraham zo'n geweldig geloof heeft als God hem niet had verzocht. Het zwaard blijkt pas werkelijk een klasseproduct van de smid te zijn als de smid er zo hard mogelijk mee slaat op het aanbeeld. En als het zwaard dan niet breekt, dan blijkt pas hoe sterk dat zwaard is. Maar de tweede, ik moet dat even voor de completering erbij vertellen, dat is als het Gods volk God verzocht. Precies hetzelfde woord in het Hebreeuws staan, daar hou ik zo van consequent vertalen. Hetzelfde woord, Gods volk verzoekt God en dat is heel verkeerd. Vind je in Exodus 17 bij Massa en Meriba en dan nummer 14 nog eens een keer. Als het volk God verzoekt, dan betekent dat dat ze twijfelen aan God. Ze willen God op de proef stellen, omdat ze eigenlijk twijfelen of hij wel zal doen wat zij graag willen. Eigenlijk betekent dat God misbruiken. God voor je eigen karretje spannen. God moet doen wat wij willen, anders deugt hij niet. U hoort al aan mijn bewoordingen die hard zijn. Wat een erge zonde dit is. En dan heb je nog het derde, daar wordt eigenlijk niet letterlijk dat woord verzoeken gebruikt. De zonde verzoekt, stelt Gods volk op de proef. De zonde zelf is een verzoeking voor Gods volk. Nou, dat is een hele andere soort dan de eerste. In Jacobus 1 staat dan ook, als je verzocht wordt door de zonde, mag je nooit zeggen dat dat van God komt. Je moet verzoeking 1 en 3 wel goed uit elkaar houden. Het lijkt een beetje op wat Satan doet met David. Hij porde David aan om het volk te tellen. Dat is zo'n zondige verzoeking. En indirect blijkt het ook uit 1 Korinthe 10 vers 13. Niemand wordt boven vermogen verzocht. God zal met de verzoeking, dat is dus niet zijn verzoeking, maar dat is van de zonde van de duivel, ook de uitkomst geven. Hij zal je in die verzoeking bewaren. En daarom zegt Matthäus 6 in Onze Vader, leid ons niet in verzoeking. Dat heeft hier niks mee te maken. Met wat hier in het eerste staat. Als God ons verzoekt in de eerste betekenis is dat een eer. Dat zou je bij wijze van spreken moeten wensen. Want daarmee wil God uit jou laten komen wat hij er zelf ingestopt heeft van Yeshua. Hij wil diens beeld in jou zichtbaar maken. Maar dit, dat laatste, dat betekent leidt ons niet in verzoeking. Bewaar ons ervoor dat de zonde, de duivel, zo vat op ons krijgt dat we ten val zouden komen. Dus dat is even belangrijk om dat goed te begrijpen. Waar gaat het over in Genesis 22? Abraham heeft nu alles waar het om gaat. Hij heeft Isaac. En alles draait om Isaac. Daarin liggen alle beloften, alle hoop voor de toekomst. De belofte is vervuld. Waar hij al die jaren naar uitgezien heeft, er valt niks meer naar uit te zien. Het is er. Maar daarmee kun je heel makkelijk, als je de gave eenmaal hebt, de gever uit het oog verliezen. Hoe belangrijk is God nog voor hem? Is niet het gevaar dat God een beetje vervangen gaat worden door Isaac? Ligt zijn hoop nou voortaan helemaal in Isaac of ligt zijn hoop nog steeds helemaal in God? En daarom zegt God, ga naar het land Moria. Rashi vertelt ons, je kunt het op verschillende manieren afleiden, maar hij leidt het af van een woord dat onderwijs betekent. Hier worden diepe, diepe geestelijke lessen geleerd, zegt Rashi. Luister goed. En het is natuurlijk ook niet, dat hebben de Joden ook al uitgeduid. Het is ook niet toevallig dat Moria ook de berg, de naam van de berg is waar de tempel later verschijnt. Als je vandaag in de rotskoepel komt, kost veel moeite om erin te komen. Maar als je er komt, dan zie je de rots waar Abraham zijn zoon geofferd heeft of wilde offeren. Dezelfde plek waar ook het brandofferaltaar van de tempel heeft gestaan. 2 Korinieken 3. Ga naar de berg die ik je wijzen zal. Voor de tweede keer in het leven van Abraham gaat God hem iets wijzen, zonder hem te vertellen wat het zal zijn. Hij moet maar gaan in geloof. Hij gaat eerst naar het land dat God hem zou wijzen en hier gaat hij naar de berg die God hem zou wijzen. Hij gaat een geweldige nieuwe stap zetten, zoals hij in hoofdstuk 12 nog niet eens kon vermoeden. En wat zal hij dan gaan doen? Vers 2 zegt, neem toch uw zoon. En de rabbijnen beschrijven precies de dialoog tussen de Heere God en Abraham. Abraham zegt, welke bedoelt u, want ik heb er twee. En God zegt, uw enige. Dat wil zeggen, voor mij telt er maar één, Abraham. Zo in Hebreeën 11, vers 17 gebruikt de schrijver het woord enig geboren. Hij gebruikt opzettelijk hetzelfde woord dat een aantal malen voor Yeshua gebruikt wordt. Je enige zoon. Je enig geboren zoon. Ismaël valt buiten beeld. En als je nog mocht twijfelen, dan staat er die gij lief hebt. Dat vind ik zo bijzonder. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat het woord liefhebben voorkomt. Je had het misschien verwacht in Genesis 2. Toen Adam bijkwam uit de narcose en hij Eva aanschouwde. Dat was toch een mooie gelegenheid om over liefde te spreken? Nee. De eerste liefde die we in de Bijbel vinden is de liefde tussen de vader en de zoon. En niet de liefde tussen man en vrouw. Want de liefde tussen de eeuwige vader en de eeuwige zoon was er voordat er sprake is van de liefde tussen Yeshua en zijn gemeente. Dit is de eerste liefde. 7 maal zegt Yeshua in het Johannes-evangelie dat de vader de zoon lief heeft. En ten vierde, uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. Er was geen twijfel over mogelijk. Met geen woord wordt gesproken over enige aarzeling. Integendeel, hij staat 's morgens vroeg op. Met geen woord wordt gesproken over waaroms. Heer, waarom moet ik dat nou doen? Hoe kan dat nu? Hoe kan ik mijn zoon gaan offeren die u me net gegeven hebt? Nee, hij gaat met 2 van zijn knechten en Rashi weet zelfs precies te vertellen wie het zijn, Ismaël en Eliezer. En dan denk je weer, jongen, die man heeft toch wel een beetje al te specifieke informatie. Dat kan ik toch ook moeilijk geloven, maar ik vind het wel een mooie gedachte hoor, dat zeg ik er wel bij. En Rashi zegt, nou, dit vind ik nou wel weer prachtig, hij zegt, 3 dagen moest hij reizen. Hij had ook ter plekke een altaar kunnen oprichten en het daar kunnen doen. 3 dagen. Hij had 3 dagen de tijd om zich te bezinnen, zegt Rashi. Hij had 3 dagen de tijd om te zeggen, we stappen op en gaan terug. 3 keer moest hij 's nachts, of in ieder geval 2 keer, een onderkomen zoeken. En de volgende morgen opstaan en zeggen, waar ben ik aan begonnen? We gaan terug, dit is te gek, dit kan niet. Dit kan nooit de stem van de Heere God geweest zijn. Dit moet de stem van de duivel geweest zijn. Voor zover hij al iets wist van de duivel. Maar die 3e dag, dat lees je nou weer niet bij Rashi, is natuurlijk ook de dag van de opstanding. Want dit is niet alleen de dag dat Isaac geofferd gaat worden. Dit is ook de dag, zoals Hebreeën 11 het zegt, waarop Abraham zijn zoon bij wijze van spreken uit de doden terug ontvangt door de opstanding. Het is de 3e scheppingsdag. Bij Yeshua is het de 3e dag waarop hij opstaat uit de doden. In Hosea 6 vers 2 is de 3e dag in Israëls geschiedenis de dag waarop Israël weer tot leven komt. Op de 3e dag zag hij die plaats van verre. God had gezegd, ik zal het je wijzen. En als hij het ziet, misschien zegt dat iets over de manier waarop God ook ons kan leiden. Op het moment dat hij die berg ziet, weet hij in zijn hart, dit is de berg. Hij zag die plaats van verre en hij wist het, dat is hem. Misschien was het de stem van God in zijn hart, de intuïtie van God in zijn hart. En dan die prachtige uitdrukking. Ik denk altijd bij Genesis 22, de Heilige Geest is hier, met eerbied gesproken, zo opgewonden over wat hier gebeurt. Dat hij het beschrijft in zulke termen. 2 maal, zo gingen die beiden tezamen, een vader en een zoon, op weg naar deze verheven plaats, zowel vanuit Joods als vanuit christelijk gezichtspunt, dat zal ik direct laten zien. Zo gingen die beiden tezamen. Denk dan, dit is ook het beeld van het Johannes-evangelie. In het Johannes-evangelie is er geen stem die zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In het Johannes-evangelie zegt Yeshua in hoofdstuk 16, ik ben niet bevreesd, want de Vader is met mij. Tot het einde aan toe, de Vader is met mij. Daar gaan die 2 tezamen, de Vader en de Zoon, naar Golgotha, naar de berg van het offer. En dit is de kern van het hoofdstuk wat u hier ziet staan. Deze brandende vraag. De centrale vraag van de wereldgeschiedenis. Isaac zegt het, hier is het hout. Hier is het vuur. Maar waar is het land en brandoffer? Dat snijd je door de ziel als je erover nadenkt. Waar is het land en brandoffer? En het antwoord van Abraham is zo verheven. Ik denk meer verheven dan hij zichzelf realiseerde. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dat woord is zo betekenisvol dat in vers 14 gezegd wordt van de berg waar de Heere voorziet. De Heere voorziet op de berg des Heeren. Yahweh Jireh. Dat betekent, dat is ook van datzelfde woord afgeleid als dat Wajira in het begin. Het werkwoord van zien, maar hier betekent zien, voorzien. De Heere voorziet. Deze berg verwijst naar Golgotha, waar de Heere voorzien heeft door de dood en het of en de opstanding van zijn eigen zoon. Maar Isaac is hier niet alleen type van de zoon. Hij is ook type van de zonen, van onszelf. Ook Isaac heeft zijn geloof gehad. Isaac was geen jongen meer, zoals we het vaak voorgesteld krijgen. Op een bepaalde manier kun je berekenen dat hij wellicht al 37 jaar was. Dat is geen jonge man meer met wie je kan doen wat je wil, geen kind. Ook Isaac moest toestaan dat hij gebonden werd op het hout. Daarom spreekt Hebreeën 11 ook over zijn geloof. En in Galaten 4, Isaac is een voorbeeld ook van de gelovigen. Dit is een weg die de vader ook gaat met zijn kinderen. Een weg van geloof. Een weg van lijden en beproeving. Waarin niet alleen maar passief met ons gehandeld wordt, maar waarin ook ons geloof amen moet kunnen zeggen op wat God met ons doet. Ik moet u even iets zeggen, heel algemeen, over de betekenis van het offer in Genesis. Het is hier een zaak van toenemend inzicht. Rokken van vellen in Genesis 3, vers 21. Nou, dat is wel de minimaalste heenwijzing naar een offer. Ter bedekking van de naaktheid van Adam en Eva. Genesis 4, het plaatsvervangend brandoffer van Abel. Hij brengt een offer dat sterft in zijn plaats. Heel individueel, nog geen idee van een volk van God. Hij brengt van de eerstgeborenen, hij brengt van het vet. Hier komt de voortreffelijkheid van het offer aan het licht. In Genesis 8 het offer van Noach na de zondvloed. Ook een plaatsvervangend brandoffer, maar nu voor de hele aarde. Nadruk op de reine dieren, op de morele reinheid van het offer. Elke keer wordt ons inzicht in het offer dat God verlangt verdiept. In Genesis 12 en 13 gaat het om het altaar van de persoonlijke omgang met God. Daar zijn de offers vooral offers van lof en aanbidding. En dit is een hoogtepunt, Genesis 22. God zelf schenkt het brandoffer. Niet alleen Abel en Noach moeten een brandoffer brengen om God te behagen. De grote ontknoping is, uiteindelijk schenkt God zelf het ware brandoffer. Hij zal voorzien in het lam ten brandoffer. De vader schenkt zijn zoon. God eist niet een offer om ons ter wille te kunnen zijn. Dit is een ontzettend diepe waarheid. Dat God zelf uiteindelijk degene is die zelf dat offer geeft. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dit is het verhaal van de vader en van de zoon met hoofdletters, maar dit is ook gewoon het verhaal van het geloof van Abraham. Wij keren terug, zegt hij tegen de twee knechten. Blijf hier wachten tot wij tot u zijn teruggekeerd. Dan kun je zeggen dat zei hij om geen slapende honden wakker te maken. Maar je kunt ook zeggen, dit is het geloof van Abraham dat in Hebreeën 11 en 18, vers 18 en 19 beschreven wordt. Het geloof dat hij bij zichzelf heeft overlegd, als God wil dat ik mijn zoon dood, en hij heeft tegelijkertijd gezegd dat hij door deze zoon mij gaat zegenen en mijn hele nageslacht gaat schenken, dan zal hij die zoon ook weer terugbrengen tot het leven. Er is zelfs één Joodse traditie die zegt, Isaac is echt gedood. Die zegt, die roep van die engel kwam te laat. En weet u waar ze dat uit afleiden? Uit het feit dat als Abraham terugkeert, Isaac niet genoemd wordt. En weet u waarom ze dat zo betoogden? Dit is dus niet de algemene opvatting, maar er zit een diepe gedachte hierachter. Om daarmee aan te kunnen geven, Isaac is echt gedood. En hij is dus ook echt opgestaan uit de dood. Er is nog iets belangrijks. In Romeinen 4 haalt Paulus Genesis 15 aan. Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. De grote herontdekking van Luther. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Maar dat woordje geloof alleen, dat woordje alleen is zeer verwarrend. Want geloof moet vrucht dragen. En dat is wat Jacobus 2 zegt. Een geloof dat geen vrucht draagt, is helemaal geen geloof. En dan haalt Jacobus Abraham aan. Ook Rachab de hoer, maar ook Abraham. Abraham had geloof. En daaruit werd hij gerechtvaardigd uit wat hij met dat geloof deed. Hij was bereid zijn zoon te offeren. Abraham deed iets wat naar de maatstaven van deze wereld totaal verwerpelijk is. Het idee dat iemand zijn eigen zoon doodt. Daar kun je voor tientallen jaren de gevangenis voor indraaien. En wat Rachab deed, dat is het tweede voorbeeld in het hoofdstuk, is al even krankzinnig. Haar eigen volk verraden. In sommige landen kun je voor allebei deze daden de doodstraf krijgen. Dat is heel frappant dat Jacobus die twee voorbeelden neemt. Van daden waarvoor je de doodstraf kunt krijgen in sommige landen. Zeker in een oorlogssituatie. Hoogverraad betekent de doodstraf. En hij zegt, in hun geval was het in beide keren een daad van groot geloof. Abraham en Rachab vertrouwden op de God van Israël. Als ik het zo zeggen mag, bij Abraham was het een beetje vroeg om zo te spreken, maar u begrijpt wat ik bedoel. Hun geloof droeg vrucht. En zonder die vrucht is het geloof dood, zegt Jacobus. Daarom zegt Jacobus, Abraham werd gerechtvaardigd niet alleen uit geloof, maar ook uit de geloofswerken. Want zijn geloof droeg vrucht. Ah, dit vind ik weer zo'n mooi moment om aan Johannes 8, vers 56 te denken. Abraham zag de dag van Yeshua. Misschien was het deze dag. De dag waarop Isaac bij wijze van spreken de dood inging. En waarop Isaac ook weer tot het leven terugkeerde. Wat een geloofsheld. Niet Isaac, Abraham. Isaac ook. Maar Abraham is de centrale figuur. Driemaal lezen we in dit hoofdstuk alleen al zo'n kleinigheid. Hene ani, hier ben ik. Hier ben ik. Zie, hier ben ik. Vers 1, vers 7, vers 11. Overgave, toewijding, gehoorzaamheid. Zich schikken in de weg van God zonder tegen te spreken. Abraham, Abraham, dat is de stem van de engel des Heren. En ik geloof dat die stem wel degelijk op tijd kwam. Nou, ik weet het niet. Straks waren er al een paar mensen die wisten nog een paar keer dat het vuur uit de hemel neerdaalde. Ik heb die beide voorbeelden die ze noemden afgekeurd trouwens. Dus u moet nog met sterkere argumenten komen. Maar u mag het weer proberen. Vijf keer in de Bijbel hoor ik dat God of dat de Heer Jezus, Yeshua de Heer, zo iemand aanspreekt. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Samuel, Samuel, Martha, Martha, Saul, Saul. En ter completering zegt de Heer God zelf in Exodus 34, Heere, Heere. Nou, ik ben benieuwd of jullie er weer een paar bij weten. De engel des Heren, want die wordt hier nou met name genoemd. De engel des Heren riep tot Abraham. Boeiende figuur, ik had het straks al even over. Was die derde daar in Genesis 18 ook de engel des Heren? In Genesis 16 kwamen we hem tegen in de geschiedenis van de vlucht van Hagar. En als we even bij de Torah blijven, in Exodus 3, Mozes bij de Horeb. En in nummer 22 bij Biliam. Malach Yahweh, de engel des Heer. Niet zomaar een engel. Elke engel is een engel van de Heere God, dat snapt u wel. Maar dit is de engel met een hoofdletter in onze vertaling. Dat is een heel bijzondere gestalte. Want hij representeert de Heere God bij uitstek. Hij representeert hem zo goed dat hij soms met de Heere God vereenzelvigd wordt. Dat is het raadselachtige. De engel des Heeren spreekt over de Heere als een andere persoon. Maar zegt tegelijkertijd af en toe, ik, op een manier zoals alleen de Heere God dat kan. Dat is het raadselachtige van de engel des Heeren. Hij vertegenwoordigt de Heere en hij spreekt alsof hij de Heere zelf is. Ook dat kun je alleen maar snappen vanuit het Nieuwe Testament. In den beginnen was de Logos. Dat is trouwens tussen twee haakjes hetzelfde als de Gogma in het Oude Testament, de wijsheid. In den beginnen was de wijsheid. Zoals in Spreuken 8, de wijsheid die van eeuwigheid bij God was. En het woord was bij God en het woord was God. Hij is bij God. Hij vertegenwoordigt God. Maar hij kan dat zo volmaakt doen omdat hij zelf goddelijk is. Wie kan het beste God vertegenwoordigen? Een persoon die zelf goddelijk is. En we noemen dat dan in het licht van het Nieuwe Testament God de Zoon, de tweede persoon in de Godheid. Dat zijn allemaal theologische omschrijvingen om het een beetje in de grip te krijgen. Maar die engel is hier. Ik geloof vast en zeker dat hij ook weer die pre-incarnate Jezus, de Zoon, voordat hij mens was. En u vindt dat hier in die, ik ga daar niet te diep over uitweiden, Genesis 22, gij vreest God, gij hebt mij niet uw zoon onthouden. Dus aan de ene kant spreekt hij over God alsof dat een ander is, en tegelijkertijd zei hij, gij hebt mij uw zoon niet onthouden. Alsof hij zelf God is. Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, maar dat zegt hij. Dan spreekt hij over de Heere, maar hij zegt even zo goed in hoofdstuk 16, vers 10, ik, alsof hij de Heere is. En hij zegt in vers 12, nu weet ik dat gij mij uw zoon niet onthoudt. Een raadselachtige figuur, totdat het volle licht van het Nieuwe Testament over deze figuur schijnt. Nou, u weet het, Isaac blijft gespaard en de ram die met zijn horens vast zat in de struiken moet sterven. Ja, zo gaat het altijd in de hele tenag. Het is nog niet de tijd van het offeren van Gods zoon. Het dierlijke offer neemt steeds de plaats in die later de zoon zelf zal innemen. Zo sterft in plaats van Isaac het dierlijke offer. We zijn nog in de tenag, het kan nog niet anders zijn. Maar bijzonder is het, want u weet het, de shofar, de ramshoorn, komt van de ram. Het woord zegt het, maar Israël denkt dan aan deze ram uit Genesis 22. Op het Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah, wordt in het bijzonder gedacht aan de Akeda. Dat betekent de binding van Isaac, de Akeda van Isaac. Wat betekent dat voor een Jood? Als hij de shofar hoort blazen, dan denkt hij aan de ram. Die stierf in plaats van Isaac, maar Isaac was het die gebonden werd. Wat betekent dat? Dat betekent voor de Israëliet, even zonder het licht van het Nieuwe Testament. Het betekent voor de Israëliet. Abraham heeft het gered in dat hoofdstuk door zijn geloof. En wat hebben wij anders dan ons geloof door al de eeuwen heen? De shofar is als een klaroenstoot van het geloof van Israël. Zolang Israël op de shofar blaast op Rosh Hashanah en ook bij andere gelegenheden, maar dan in het bijzonder aan het begin van een nieuw jaar, dan zeggen ze daarmee, de Heere God is goed. Aan hem ligt het niet. Wij hebben geloof nodig, net als Abraham, om hem te vertrouwen, ook al begrijpen we niet wat hij doet, want dat is het andere. Isaacs lot, gebonden op het altaar, is het lot van Israël zelf, door al de eeuwen heen. Dat betekent de shofar ook. Als de shofar geblazen wordt, betekent dat ook dit jaar zullen we weer als Isaac op het altaar gebonden worden. Het zal weer een weg van beproevingen en van lijden en verdrukking worden. Maar het is ook de weg van het geloof. Dat vasthoudt aan de Heere God door de eeuwen heen, totdat hij de volkomen uitkomst brengt. Nog even dit, dat hebt u al eerder gezien. Het is de vierde les van de dood en de opstanding in het leven van Abraham. Weet u het nog? De eerste keer, Terach moest sterven voordat Abraham werkelijk tot zijn doel kwam, dat God hem had gezegd. De dood van Terach moest tussen beiden komen om Abraham verder te brengen. En dan de dood van Abraham en Sara's lichaam. Ik had het er straks over. Hun lichaam was verstorven. Isaac werd verwekt uit twee gestorven lichamen. Ten derde in Genesis 17 de dood over het vlees. Dat is wat de besnijdenis is. De besnijdenis betekent dat God het vonnis van de dood uitspreekt over ons natuurlijk vlees. En ten vierde, God gaat zijn belofte vervullen niet simpelweg in Isaac, maar in de gestorven en opgestane Isaac. Van Genesis 22. En de algemene les betekent, alle ware leven van mensen is leven dat door de dood is heen gegaan. Dat is heel bijzonder. In de Bijbel is het echte leven, leven dat door de dood is heen gegaan. Niet door je eigen dood, maar door de dood van Yeshua. Ten slotte, wat heeft de engel te vertellen? Dit is de herhaling en de verdieping van Gods belofte, maar nu op basis van het offer van Isaac. Dat is het grote verschil. En de Heere God zegt, ik zweer bij mijzelf. In Hebreeën 6 wordt daar een hele verhandeling aan gewijd. Bij wie kon God anders zweren dan bij zichzelf? Daar was niemand hoger. Maar die eedzwering is heel belangrijk. Die eedzwering betekent hier God iets uitspreken. God kun je sowieso altijd al vertrouwen. Maar als hij zelf begint te zweren, dan gaat het over iets zo fundamenteel zo verstrekkend dat God daar zegt, het heeft betekenis voor vandaag aan de dag tot aan het Messiaanse vrederijk aan toe. Twee grote dingen. Wat hij zweert betekent in de eerste plaats zegen voor Abraham. Dat betekent, je krijgt een rijk nageslacht. Als het zand aan de oever van de zee, als de sterren aan de hemel. Je zult heersen over de steden van de vijand. Zo staat het daar. Daar gaat het over de letterlijke toekomst van Israël. Daar is nog geen woord Frans bij. Dat gaat nog helemaal verwerkelijk worden, want de volle werkelijkheid daarvan is tot op de dag van vandaag niet gezien. Dat zal aanbreken in het Messiaanse Rijk, wanneer Israël het middelpunt van de wereld zal zijn. Maar in de tweede plaats, even belangrijk, niet alleen zegen voor Abraham, maar zegen in of door Abraham en zijn zaad. En Galaten 3 vers 16 zegt, dat is Yeshua. Natuurlijk, dat is het nageslacht, dat is Israël ook. Maar zijn zaad, dat is ten diepste hij die genoemd wordt het ware Israël. Iemand heeft dat genoemd, Yeshua is het ware zelf van Israël. Het zaad van Abraham bij uitstek. In Abraham en in en door zijn zaad. En dat is vanaf nu, de gestorvene en de opgestane, is er zegen voor alle volkeren. Dat had de Heere God al aan het begin gezegd. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En nu staat er in uw zaad, in Isaac, de gestorvene en opgestane, zullen alle volkeren van de wereld gezegend worden. Niet automatisch, alleen langs de weg van geloof en wedergeboorte. Maar dat is nou verder niet aan de orde. Maar deze twee delen in de zegen van Abraham zijn geweldig belangrijk. En nu het echte slot. Dan komt nog eenmaal na deze dingen. Twee keer in één hoofdstuk. Want er is een nieuw tijdvak aangebroken. Een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis. En dat blijkt op zo'n wonderbaarlijke wijze. Want we krijgen nu een heel klein stukje geslachtsregister. Weet u alweer zo'n stukje dat je geneigd bent over te slaan aan tafel. En dat moet u nou in dit geval zeker niet doen. Want dit is zo gewichtig. Weet u dat er maar één vrouw in de hele Bijbel is van wie staat dat ze verwekt zijn? Dat ze verwekt is? Alle vrouwen in de Bijbel waren verwekt hoor, even ter geruststelling. Maar er is maar eentje van wie dat uitdrukkelijk wordt gezegd. Rebecca. We horen, als Abraham terugkomt na deze dingen, horen, kreeg hij een boodschap. Dat wil zeggen, dat hing direct samen met het voorgaande. We horen dat Nahor, zijn broeder, een zoon heeft gekregen, Betuel. Al die namen die daar staan zijn eigenlijk allemaal niet belangrijk. Dat zeg ik zomaar eventjes. Het enige wat u moet onthouden, is dat een van die zonen Betuel heet. En weet u waarom die Betuel belangrijk is? Om één reden. Aan de dochter Rebecca. Oh, daar gaan we de volgende keer heel wat over horen over Rebecca. Rebecca, want zij is een type van de gemeente. Zij is onderscheiden van Israël. Dat zijn twee verschillende dingen. Gaan we ook horen de volgende keren in de type van het boek Genesis. De gemeente en Israël. Met allebei gaat God een bijzondere weg. Die gedeeltelijk overlapt en gedeeltelijk ook onderscheiden is. Dat gaan we horen in Genesis 23 en 24. En dat is over 4 weken. Hebben u het allemaal gezien wat hier staat? Denk erom dat u niet een week te laat komt, hè? Dan is hier een dichte deur. Of er is wat anders te doen. 8 februari, knoop het in uw oor over 4 weken. We hebben het keurig gered, we zijn 5 minuten te laat begonnen, dus het is ook 5 minuten te laat geëindigd. Prima. Zullen we samen de Heere danken? Wat bent u een wonderbare God, Vader in de hemel, dat u al in het eerste boek van de Bijbel u niet stil kunt houden over Yeshua, uw zoon. We komen hem tegen op elke bladzijde. Want Isaac is degene in wie alle beloften vervuld worden, maar eigenlijk moeten we zeggen dat is in de ware Isaac, uw zoon. En alles aan Isaac verwijst naar hem. We hebben gehoord van zijn offer, van zijn dood en van zijn opstanding. En in deze zoon van de belofte gaat u al uw heerlijke plannen voor deze wereld verwerkelijken. Wat is dat rijk. Wat een vreugde om dat te mogen zien en er zelf deel van uit te maken. Want al deze hoofdstukken gaan ook over ons. Want wat Yeshua's plek is, dat is onze plek. En zojuist zijn we in beeld gekomen, voor zover wij uit de Goyim komen, uit de volkeren, zien we het beeld van Rebekka. Wij zijn ineens ook een deel van het plaatje geworden. We hopen daar de volgende keer, als u het ons vergunt, nog veel meer over te horen. En daarmee hebt u Israël niet afgeschreven. Er is een heerlijke toekomst voor deze bruid uit de volkeren. En een heerlijke toekomst voor uw volk Israël. En dat allemaal in hem, uw veelgeliefde zoon. Dank u dat we er iets van mochten zien. Dank u voor deze avond. Zegen en leid en bewaar ons ieder op onze wegen. En wil ons een volgende keer ook weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Om meer van uw woord te zien. Uw naam prijzen en loven wij. In Yeshua, uw Zoon. Amen.